Goedemiddag, dit is het Nabije Westen van 15 juli 2023, het redactieprogramma van Radio Centraal 106.7 FM. Twee weken afwezig, dat betekent een overzicht van 3 weken. En wat hebben we in die 3 weken afwezigheid gemist of zijn we al vergeten? Nogal wat, zo blijkt. Er zijn nogal wat belangwekkende dingen gebeurd. Op sommige daarvan komen we volgende week wat uitgebreider terug. Een snel en kriskras overzicht. Een meerderheid van de Britten wil terug in de EU. Dat lazen we tenminste in de krant. De cyberaanval die Antwerpen trof in november vorig jaar kostte de stad al minimaal 95 miljoen euro en still counting. En nog steeds niet opgelost. De regering van het Nederlandstalige deel van België heeft haar begroting min of meer op orde. Dat wordt toegejuicht door onder meer politicoloog Karel De Vos. Het resulteert wel in schandalen in de kinderopvang, minder kindergeld voor sommige ouders, duizenden euro's minder steun dan beloofd voor mensen met een handicap, een vermindering van de budgetten voor zelfmoordpreventie, groeiende wachtlijsten, ouders die geen crèche vinden, stijgend aantal Vlamingen dat wacht op een sociale woning, voortdurende en stijgende klachten over de lijn. Maar de begroting is wel min of meer in evenwicht. Een probleem dat vanuit Seneffe gesignaleerd wordt. Eerst worden er nieuwe voetpaden aangelegd om ze dan weer herhaaldelijk open te laten breken door allerlei nutsbedrijven. Een probleem dat zich wellicht zowat overal voordoet. De voetpaden in de nagelnieuwe straat waar ik sinds 5 jaar woon, is in die tijd al minstens 15 keer, ik ben de tel ondertussen kwijtgeraakt, geheel of gedeeltelijk opengelegd voor het leggen van nieuwe kabels, daardoor ontstaande lekken en allerhande wijzigingen aan aansluitingen. Hoe toxisch Elon Musk is, de man van de zogenaamde free speech, zolang het maar rechtse free speech is. Hij promote een transfobe film en verbiedt het gebruik van woorden als cis en cisgender. En laat extreemrechtse, controversiële, fascistische figuren als Trump terug toe. Dat de uiterst rechtse, zeg maar extreemrechtse AfD in de deelstaat Thüringen een eerste bestuursmandaat beet heeft en dat ondertussen ook al 52% van de Duitsers aanvaarden dat partijen op gemeentelijk vlak met de AfD samenwerken, toont aan hoezeer Europa verrechtst is. En het is nu wachten op de verkiezingen in ons land in 2024 om te weten hoe groot de aanhang van extreemrechts hier ondertussen geworden is en wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Volgens Ruben Mooijman in de Standaard zou er in België helemaal geen sprake geweest zijn van graainflatie. En dat zou te danken zijn aan de automatische loonindexatie. Dat zouden onderzoekers van de Nationale Bank uitgevogeld hebben. Wij hadden onze twijfels. En die zijn er na de uitspraak van Mooijman zelfs niet op verminderd. Het culinaire miljoenenproject Smaakhaven zou nu in plaats van in Brugge, dat daarvoor het eerst geselecteerd werd, in het loodswezen in Antwerpen komen. Vlaams culinair centrum zou dat gaan heten. De stad investeerde nauwelijks in het gebouw en het geld voor dat project dat kadert in veerkracht, het corona-relanceplan van de Vlaamse regering en zou nu dus in die site worden geïnvesteerd. Er is een bedrag van 38 miljoen euro mee gemoeid. Björn Roska van Groen spreekt over vriendjespolitiek. Anderen vinden dat dan weer zever. Volgens Koen Kennis, die over alles een zeg doet, maar niet echt veel kennis heeft, is Antwerpen het kloppende hart van culinair Vlaanderen. Weet u overigens, luisteraar, dat je de levens van fietsers kan sparen door op zijn Hollands uit je auto te stappen? Dat is door het portier te openen met de hand die het verst verwijderd is van het portier. Als bestuurder dus met de rechterhand, waardoor je haast gedwongen wordt om over je schouder naar achter te kijken en je daardoor sneller een fietser ziet aankomen. Men wil dat zelfs verplichten. Alleen, hoe zal dat kunnen gecontroleerd worden? En wetende dat de Belg altijd geneigd is om regels die zijn zogenaamde vrijheid beperken aan zijn laars te lappen, verwacht ik niet dat het een groot succes zal worden. Binnen de EVP bestaat grote verdeeldheid over de natuurherstelwet. Volgens de ene, de Weber-strekking, brengt die wet de voedselzekerheid in het gedrang. Volgens de andere, de von der Leyen-strekking, garandeert de wet juist de voedselveiligheid en helpt ze de landbouwers. Als de natuurherstelwet sneuvelt, is dat te wijten aan de verdeeldheid van de EVP. Maar onverwacht werd de wet toch goedgekeurd. Ze werd wel, zoals dat meestal het geval is, behoorlijk afgezwakt. En nu is het wachten op wat er uiteindelijk nog van overblijft als de wet in voege treedt. De groenplaats mag dan al fonteinen en een ondergrondse fietsenstalling krijgen. De parkeergarage blijft waar ze is, al krijgt de fietsenstalling een aparte toegang. Voor de veiligheid. Wat de veiligheid voor iedereen en niet alleen voor de fietsers pas echt ten goede zou komen, is het opdoeken van die en andere parkeergarages in het centrum van de stad. Een betere leefomgeving is nog een bijkomende bonus. Maar zolang Koen gebrek aan kennis ook maar iets te zeggen heeft, zal er niets veranderen aan het verkeersbeleid en dus ook niet aan de parkings in het centrum van de stad. Om te beletten dat de Vivaldi-regering haar schub zou hebben moeten afkuisen, werd gedoogd dat de minister van Buitenlandse Zaken, Labib, bleef zitten. Hoewel een paar partijen haar voor geen cent meer vertrouwen, zo zeggen ze toch. Het was een dubbeltje op zijn kant. Of was het eerder een show die opgevoerd werd? Zelfs het gerucht dat de ongewenste Iranese delegatie foto's had genomen van tegenstanders van het regime, waardoor de ouders van een van hen te maken kreeg met de Iraanse overheid, leidde niet tot het ontslag. Als Labib niet vrijwillig ging, dan zou met haar immers de hele regering ten onder gaan. En dat risico wilde men niet lopen. Of om het met de woorden van Beatrice Delvaux te zeggen: ceci n'est pas un gouvernement. Dit is een marktplaats waar iedereen elkaar een loer probeert te draaien. Ceci n'est pas une opposition. Dit is een schietkraam. Ceci n'est pas un parlement. Dit is een scène uit de film Veste, waar de totale chaos heerst. Een partij die zichzelf geregeld in de voet schiet is CD&V. Al is het daar nu al een tijdje rustig. Open VLD spant echter de kroon. Zo blinkt de partij toch ergens in uit. Voorzitter Lagarde houdt het voorzitterschap voor bekeken. Hij wou tot september blijven, maar werd per direct de laan uitgestuurd. Premier De Croo neemt tijdelijk over, al zijn beide functies wegens de totaal verschillende vereisten niet echt verenigbaar. Hij zal beide functies combineren tot een nieuwe voorzitter wordt aangewezen. Niet verkozen dus, zoals de regel is. Iedereen binnen de partij heeft er zo zijn eigen kijk op. Na afweging van een aantal mogelijke kandidaten zou Quickie de volgende voorzitter kunnen zijn. Maar die piste werd al snel verlaten. De ongelukkige, die voorlopig is aangewezen als waarnemend voorzitter, is Tom Ongena. Een ledencongres in september moet nog zijn goedkeuring geven. Om rellen te voorkomen zou preventieve aanhouding een makkelijke oplossing kunnen zijn. Brussel testte het uit. De kans is bijzonder groot dat dit juridisch niet oké is. Volgens de Belgische wetgeving kan het alleen als er een begin van ordeverstoring of het begin van een illegale daad is. Een algemeen of vaag vermoeden volstaat niet. Preventief dus, voor er iets gebeurd is of zelfs voor er aanwijzingen zijn dat er iets zal gebeuren, is dus onwettig. En dan zwijgen we nog over de mogelijkheid dat er ook etnisch profileren mee gemoeid kan zijn. Voor scans in ziekenhuizen zouden geen toeslagen meer mogen aangerekend worden, tenminste tijdens de werkuren. Alweer de liberalen zien dat niet zitten. Overigens, en misschien is dit een domme vraag, maar wat let hen om zoveel mogelijk buiten de normale werkuren scans te nemen om hun extra inkomen en dat van de ziekenhuizen veilig te stellen? Of misschien vinden ze wel andere trucs. Verbaasd te lezen dat het feestje van de bankiers op zijn laatste benen loopt? Dan moet je toch blind zijn voor de gigantische winsten die de banksector maakte en nog steeds maakt. En als één of meerdere banken door wanbeleid dreigen om te vallen, zeker als die too big too veel zijn, dan staat de overheid klaar om ze te redden. Makkelijk zat. Het is de belastingbetaler die er uiteindelijk voor betaalt. De dood van een tiener door een politiekogel zette Parijs en de rest van Frankrijk dagenlang in vuur en vlam. De Franse politie heeft de naam zeer gewelddadig te zijn, vooral dan tegenover jongeren met allochtone roots. Maar uiteraard is er, het riedeltje is overbekend, geen sprake van racisme. De schoolvakanties die in elk landsdeel verschillend zijn, blijken nu ook al een bron van conflict. Hoewel de Waalse regeling heel wat voordelen lijkt te hebben voor de mentale en fysieke toestand van de leerlingen en het overgrote deel van de ouders tevreden is over de nieuwe kalender, wil het Vlaamse landsgedeelte niet volgen. Dwarsligger is, wat had u gedacht, Ben Wijs. Openbaarheid van bestuur, niet voor Frank van den Broeke van Vooruit. Er is dan ook geen wet die die openbaarheid kan afdwingen. Men wou die wel aanscherpen, maar het is uitgerekend Van den Broeke die dwars ligt. En dus worden de coronamails, de communicatie die er vanuit de kabinetten was ten tijde van de coronapandemie en waarvan het laatste nieuws de openbaarheid had gevraagd, niet vrijgegeven, onder het mom dat het te lastig is om de juiste mails te selecteren en dat de informatie niet relevant is voor het brede publiek. Wat natuurlijk doet vermoeden dat er iets moet verborgen worden. Niet goed bezig, Frank. Om over na te denken. Beslissen over het algemeen belang steunt op een politieke keuze. In de filantropie wordt die overgelaten aan persoonlijke willekeur. En Rotterdam heeft heel erg de neiging om huizen af te breken van mensen die er zijn en huizen te bouwen voor mensen die er niet zijn. Als je Diependalen en Els van Doesburg, beide van N-VA, bezig hoort en ziet, dan blijkt het in dit deel van België niet anders te zijn. En tegenwoordig is het al breaking news wat de klok slaat. Zo was het onder meer breaking news dat koning Albert met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis was opgenomen. En een paar dagen later was het weer breaking news dat de koning de volgende dag het ziekenhuis zou mogen verlaten. Gelukkig was het de dag dat hij effectief het ziekenhuis kon verlaten, geen breaking news meer. De prioriteiten van wat als nieuwswaardig nieuws wordt beschouwd, worden steeds onnozeler. Over de pensioenhervorming is in tegenstelling tot de belastinghervorming dan toch een akkoord bereikt. Het is weliswaar een mini-akkoord geworden, dat al een klein wonder wordt genoemd, maar dat ondertussen al heel wat kritiek kreeg. Eén voordeel lijkt alvast een zekerheid. Voor hen die vervroegd op pensioen kunnen gaan is een pensioenbonus van netto €22.645 voorzien als ze 3 jaar langer blijven werken. Desondanks zou een besparing van 0,5% van het BNP gegarandeerd moeten zijn tegen 2070, zeggen en schrijven dus over iets meer dan 45 jaar. Bovendien blijkt dat de vergrijzing 0,3 procentpunt hoger zou zijn dan vorig jaar werd voorzien, zodat die besparing slechts 0,2% zou bedragen. Gigantisch kan die besparing dus niet echt genoemd worden. En ze komt er pas op voorwaarde dat Europa dat voldoende vindt. En op voorwaarde dat de nu al protesterende ambtenaren geen roet in het eten gooien. En totaal onverwacht laat premier Rutte in Nederlandse regering vallen over 2% minder migranten. Of gaat het eerder om een berekende zet omdat hij er ondertussen niets meer van bakt? De grootste verwezenlijking van de achtereenvolgende regeringen die hij leidde is dat hij zelf de premier bleef, schreef Mark Reugebrink. Meteen daarna kondigde Rutte ook aan dat hij geen lijsttrekker meer zal zijn en dat hij de politiek verlaat, waardoor een toch rechtser kabinet zo goed als een zekerheid wordt, ondanks mogelijke samenwerking tussen GroenLinks en PvdA, de Nederlandse PvdA uiteraard. Samen zouden die momenteel ongeveer 20 van de 150 zetels halen. Maar de rechtse VVD van Rutte en de boer-burgerbeweging van Caroline, waarom eigenlijk niet Carolien van der Plas, zijn beide afzonderlijk nog groter. Aan een nog rechtser kabinet zal Nederland waarschijnlijk dus niet ontsnappen. Net als België overigens na de verkiezingen van volgend jaar. Er is immers geen gebrek aan rechtse regeringen in Europa, waarin hoe langer hoe meer ook extreemrechts een plaats lijkt te krijgen. Er was natuurlijk veel meer dat onze aandacht verdiende. Zo onder meer de belastinghervorming, de genetisch gemodifieerde organismes of GGO's, de aanvallen van de Italiaanse regering op LGBTQIA+ rechten, het bereikte akkoord met Engie. Maar daar zal ik het de volgende week iets uitgebreider over hebben. Voor deze week wil ik graag besluiten met wat door de overheid en de lijn graag als de basisbereikbaarheid van het openbaar vervoer in de markt wordt gezet, maar wat uiteindelijk basisonbereikbaarheid blijkt te zullen zijn, ondanks een hoera-kraaiend bericht van de lijn over de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid die op 1 juli van kracht had moeten worden. Dat gebeurde slechts voor een heel klein gedeelte en ik leg u dadelijk uit waarom dat zo is. Nochtans, zo volgens het bericht van de lijn het vervoerswalhalla nu echt wel binnen handbereik liggen. Er werden in het Vlaamse landsgedeelte 2103 plaatsen voorzien waar zogenaamde hop-in-punten zouden moeten komen. Dat zijn knooppunten waar men vlot zou moeten kunnen overstappen naar andere vormen van vervoer, van bus of tram naar auto of deelauto, fiets of deelfiets of step. Tussen 2020 en einde dit jaar hadden er 1000 hop-in-punten gebouwd moeten zijn. In werkelijkheid zijn er momenteel slechts 85 af. Einde dit jaar zouden er nu nog maar 300 bijkomen. Dat is dan op 4 jaar tijd 18% van het aantal aangeduide plaatsen dat er had moeten zijn. Als die hop-in-punten er zijn, moeten ze natuurlijk ook nog werken. Er moet immers meer overgestapt worden. Zolang de stiptijd van bus en tram niet beter wordt en gegarandeerd kan worden, zal het dus alleen maar langere wachttijden tot gevolg hebben. Nee, het wordt echt niks met dat openbaar vervoer. In deze regio, die van zichzelf vindt dat alles wat ze zelf doet ook beter gedaan wordt, gaat het zelfs van kwaad naar erger. De kans dat veel meer vervoerselende ons deel zal zijn, is dus nu al een zekerheid. Basisbereikbaarheid, de mantra van de Vlaamse regering, zal spoedig zo goed als onbereikbaarheid blijken te zijn, al zeker voor 90% van de gebruikers die geen alternatief hebben. Tenzij ze niet op dwingende afspraken moeten zijn en over zeeën van tijd beschikken. Tot volgende week.